Ja, hey, wat goed dat jullie met deze temperatuur er ook zijn. Mooi. En ook wat goed dat jullie zo doordraaien, want Matthijs is natuurlijk een tijdje afwezig. Hè? Of met sabbatical in ieder geval. En ik vind dat zo gaaf. Ik wil je echt bemoedigen aan het begin. Van wat gaaf dat jullie die taken gewoon oppakken. Dat jullie gewoon lekker doorgaan. En dat tekent dat jullie meer dan een voorganger zijn. Dat is ook belangrijk, toch? Zit u allemaal nog een beetje relaxed bij dan ook, Aaron? Als oudste die erop ingesprongen is en Alex. Wel toch? Ja. Als dit een planting van de Heer is, dan zorgt hij ervoor. Weet je, dan zijn we niet afhankelijk van mensen alleen. En dat is goed om dat af en toe te nemen. We moeten doen wat we spreken. En daar zijn we als christenen niet altijd even goed in. Daar gaan we vanochtend ook over hebben. Dat een hele hoop christenen leven... In ieder geval niet in de waarheid als het over genade hebben. Want vanochtend ga ik het over genade hebben. En dat is belangrijk. Gewoon belangrijk om je te laten volstromen met goede dingen. Weet je, zoveel slecht nieuws in deze wereld. Een tijdje geleden was het dat Noord-Korea een kernoorlog zou gaan ontwikkelen. Als je het nieuws volgt. En dan kun je dat indrinken. Dan kun je dat opeten. We zijn als die aalscholvers die doodgaan en dan gaat de buik open en er zit er allemaal plastic in enzovoort. Weet je, dat is ook slecht nieuws trouwens. Maar ik vind dat dan wel weer een beeld met waar voeden wij ons mee? Waar voed je je gedachten mee? En nu is dat weer voorbij, Korea, en dan hebben we opeens een handelsoorlog. En dan, dat gaat helemaal de verkeerde kant uit enzovoort. En zo is het op je persoonlijk leven ook, dat je soms gevuld wordt of je laat vullen met dingen die geen leven zijn. Dingen die absoluut levenloos zijn, die niet God vereren. En we mogen volstromen deze morgen met de goedheid van de Heer. Hij is hier, hij heeft jou lief. Als je bij het kruis komt, kun je alles inleveren. Hij zegt, maak je geen zorgen, maak je nergens bezorgd over. Hij heeft eigenlijk een gebod, zegt hij, hè, van zelfs de lelie op het veld zijn mooier gekleed. Dus je zou dat als gebod op kunnen nemen, zo van... ik moet me geen zorgen maken, Oh ja, dan zit ik me weer zorgen te maken. Voel je me aan? Heer, vergeef me, ik heb me weer zorgen gemaakt. Heer, wat erg toch. Dat bedoelt hij niet, hè, als hij een gebod geeft van, maak je geen zorgen. Leef onbezorgd, zegt hij eigenlijk. Want je geboden in de Bijbel zijn ook cadeautjes. Hij wil je iets geven. Hij wil je iets geven wat veel mooier is. Als hij zegt, van maak je geen zorgen, is het niet een verkeerde vader. Hè, die zegt, pats, pats, pats. Even om de oren draaien. Draai om de oren. Je mag je geen zorgen maken. Weet je, ik wil vanochtend beginnen echt nadrukkelijk met... We hebben gezongen dat wij onze zonden aan het ruw houten kruis brachten enzovoort. En van dat soort liedjes word ik niet vrolijk. Want ik heb er helemaal geen gevoel bij. En er zijn heel veel mensen die weer een zondeoriëntatie hebben die echt absoluut goddeloos is weer. We zijn in genade mensen en we mogen echt een oriëntatie hebben op genade in plaats van op onze zonde. Het is even heel schokkend misschien, maar voor onze Heer, onze verrezen opgestane Heer, is zonde geen enkel probleem. Voor hem is het geen enkel probleem. Weet je, want hij heeft de oplossing. Hij heeft de oplossing... Hij is de oplossing. Genade is de oplossing. En wij pakken dat vaak weer op. En daarom zijn we leugenaars. Als we iedere keer weer teruggaan en zeggen van ik deed het zo fout. Ja, weet je, en er zullen ook dingen zijn waar je nog blijft falen. Als je echt in Gods licht gaat staan, dan zie je opeens... Ik ben naakt. Ik ben bloot. Ik sta hier in mijn blootje. Ik sta hier verschrikkelijk kwetsbaar. Spreuken zegt, als je goed kunt doen en het niet doet... dan zal het je aangerekend worden als zonde. Hey, dan weet ik er nog wel een paar. En sommige mensen zeggen, ik ga dan proberen dat op te lossen. Ik ga heel hard lopen, ik ga heel veel doen, ik ga heel veel geld geven voor de armen enzovoort. En er komt geen einde aan. Dan heb je misschien 1% van je schuld heb je opgelost. En dan kom je erachter van, 99% is nog over. Dat is discipline, weet je wel. Dat is mensenwerk. Dat is religie. En vanochtend hoop ik dat we ons daarvan los kunnen maken. Dat we ons los kunnen maken en kunnen bedenken van... Halleluja, Heer Jezus. Ik heb het niet verdiend en toch krijg ik oneindig veel waarde overgedragen door u. En wat maakt je nou een leugenaar als je iedere keer teruggaat naar je zonde? Dat is dat jij geen zonde meer hebt als je in Christus bent. Als je die wel hebt, kom naar me toe, dan gaan we samen bidden. gaan we een bekeringsgebed bidden. Dat je alles inlevert bij het kruis. Eigenlijk zijn we niet alleen leugenaars, maar ontvreemders. Als we weer teruggaan naar die gedachte van zonde. En dat doet de aanklager. Hij wil jou terugbrengen bij de zonde die niet meer van jou is. En je moet er niet intrappen. Trap er niet in. Als jij je zonde ingeleverd hebt bij het kruis, dan zijn ze niet meer van jou, weet je. Christus heeft jouw zonde gedragen aan het kruis. En dat is een radicale boodschap. Dat is schokkend. Dat is zo ver dat ik mensen meemaak die ontslagen worden van hun werk, omdat ze de naam van Christus hebben genoemd. Over mensen. In hun werk. Je mag er wel mee vloeken, maar je mag het niet noemen. Het is een aanstoot, staat er in de Bijbel. Dat is aanstootgevend, dat je dat zomaar krijgt. Dat je zoveel overgedragen krijgt. Daar nemen mensen echt een aanstoot aan. En als jij je nog zorgen maakt op dit moment, weet je, dan wil ik je echt bemoedigen. Maar dan wil ik je ook uitdagen om iedere dag die ministry, die bediening aan je eigen ziel uit te voeren. Te zeggen, dank u Heer. Halleluja. Ik mag deze morgen volstromen met genade, want er is genade in overvloed. Er is veel meer waarde en genade dan dat ik op kan. Als hij brood geeft, geeft hij veel meer brood dan dat de mensen op konden. Als hij ons tegemoet treedt met goedheid, dan is er meer goedheid, dan is er meer waarde, meer genade. Dat is kostbaarder dan wat jij kunt verbruiken. Je kunt het niet opmaken. Je kunt het niet opmaken. Zoveel is er aan waarde. Zoveel staat er op je geestelijke rekening. Zal ik je nog iets schokkends vertellen? In 2 Korinthe 5 staat dat God de hele wereld al voorzien heeft van die genadewaarde. Zodat hij de wereld verzoenende was met God de Vader. Is dat niet geweldig? Dat is een beetje schokkend, denk ik dan. We hebben allemaal voorwaarden enzovoort. En allemaal, ja, dan moet je wel kerkgaand zijn. En dan moet je wel dit, en dan moet je wel dat, en dan moet je wel zus, en dan moet je wel zo. Genade is zo groot dat hij de wereld behouden heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Alleen, niet iedereen neemt dat aan. En daar komen we op een probleem wat we zelf ook heel goed kennen. God biedt een waarde aan. Maar je moet er wel iets voor aannemen. Je moet het pakken in je eigen leven. Het is een ongekende waarde die hij aanbiedt. Het is voor iedereen. Als je niet in beweging komt, als jij zegt van ik kom niet in beweging, dan zul je het nooit ontvangen. Dan kun je dat niet ontvangen. Het is een les die echt heel moeilijk is om te leren. Wij begrijpen dat niet zo, omdat we vaak op onze eigen werken vertrouwen. Op onze eigen handelingen. En moeite hebben met handelingen. En moeite hebben met zomaar. Weet je, als illustratie wil ik wel, hè, waarde, als iets van waarde is. Herkennen jullie dit? Is een briefje, hè? Toch? Of is het ook nog iets anders? Oh, moeilijke vraag, jongens. Ja, ik geef les aan het HBO, sorry. Nee, hè, die is niet moeilijk, hè? Dat is een no-brainer, toch? Ivan, hoeveel is dit? €5, ja. Nou, is €5 noemen we dat, omdat het briefje gedekt is, dat er een waardedekking is. Die is belangrijk, want als die dekking er niet achter zou zitten, als dat de Marokkaanse bank was, dan was het vijf, oh, ik ben de valuta vergeten, nee? Dirham. Ja, dirham, hè? Nou, dat was een paar centen toen ik in Marokko kwam. Weet je, dan vond je het briefje lang niet zo interessant. Dus de waarde is gemaakt in de dekking. En wat is onze dekking in Christus? Wat is de dekking van de waarde van jouw genade? Vertel. Het bloed. Het bloed gaan we zo meteen van lezen. Gaan we van lezen. Het bloed dat Jezus gaf, was de dekking achter de waarde. Hij heeft het beschikbaar gemaakt, dat is belangrijk. Van, dit is beschikbaar voor mij. Ik heb het nu in mijn beschikking gekregen. Ja? Toch? Het is van mij. Het is mijn beschikking. Dat is de legitimiteit. Is het van mij? Als ik het geroofd heb, dan heb ik het oneerlijk gekregen. Dan is het niet binnen mijn bereik. Ik heb het wel mijn handen erop. Maar ik heb het eigenlijk vals verkregen. dan kan het me ook zo weer ontnomen worden. Hebben wij het vals gekregen, genade van de Heer Jezus? Nee. Het is legitieme geloven dat het ons aangereikt is en wij het mogen nemen uit de handen van God. En dat we die waarde ons eigen mogen maken. Dat het rechtmatig is. Christus is rechtmatig gestorven. Hij heeft een rechtmatig verdrag gesloten. Het verdrag van Abraham was er al voor afschaduwingen in. Voor de mensen die echt van studeren. Ik weet dat hier een aantal mensen van studeren houden. Galaten 15. Geweldig stuk. Waar Abraham een verdrag sluit. En de bloedstorting is. En er uiteindelijk iets wonderlijks gebeurt. Dat was eigenlijk het contract van de oude tijd. De dieren werden opengereten. Er was bloedstorting. Werden aan twee kanten gelegd. En dan was de gewoonte dat de knecht of de overwonnen koning een verbond sloot door tussen die dieren door te lopen, die offerdieren. En dat was het beeld van weet je, dat mag met mij gebeuren als ik mijn verbond niet hou. Als ik mijn afspraken niet hou. Dat deed de ondergeschikte. Die liep tussen de stukken van de dieren door. En als teken knielde hij dan neer voor degene waar hij een verdrag, waar hij een verbond mee sloot. Weet je wat het schokkende van God is? Dat daar een slachting is van dieren. Een verbondssluiting. En dat Abraham er niet tussendoor loopt. Maar God zelf. Als je het wil weten, is een indrukwekkend gedeelte als je het zo leest. God zelf zegt, Abraham, jij kunt dit verbond niet houden. Ik zelf zal er tussendoor lopen. Schokkend voor die tijd. Je moet dat een beetje in de context weten. Want als wij het lezen tegenwoordig, Galaten 15... snappen we dat niet zo goed. Dat is wat Christus heeft gedaan. Dat is legitiem. Hij heeft een verbond gesloten. Hè, en dat was dus legitiem. Ik heb niks aan dit briefje als ik er niks mee doe. Ik zou nu een lekker ijsje kunnen gaan kopen. Het zou wel de temperatuur... Wat zeg je? Zou kunnen, dat ik het uit mijn hoofd verkeerd heb. Oké. Nee, sorry, Genesis. Genesis natuurlijk, Abraham, Genesis. Ah, je zit mee te lezen. Geweldig, super. Je moet er iets mee doen om het om te zetten in iets prettigers. Hè? Dit briefje, dit kan me geen verkoeling geven. Kan me ook geen lekkere zoete smaak in mijn mond geven. Een ijsje wel. Als we samen ijs gaan halen, zou ik iets te kort hebben met €5, denk ik, als we met z'n allen naar de ijssalon zouden gaan. Dan moet ik het omzetten in iets wat wel verkoeling geeft, wat lekker zoet is, wat lekker smaakt. Zo is genade. Weet je? En bij de legitimiteit die ik heb, zeg ik nu dat ik afstand doe, zonder enige voorwaarden, van de waarde die ik had in mijn hand. Ik leg mijn waarde af en ik leg het neer. Het is zonder voorwaarden voor iedereen beschikbaar. Voor jullie allemaal. Er is hier €5 beschikbaar. Voor iedereen die wil. Zijn jullie nog wakker? Of? Er is €5 beschikbaar. Kunnen jullie het allemaal zien ongeveer waar dat ligt? Zijn jullie allemaal versteend? Of zijn jullie allemaal angstig? Of zijn jullie allemaal... Mensen, laat dit tot je hart doordringen. Kom op. Er is €5 beschikbaar. Of is de waarde te weinig? Moet ik er nog wat bij leggen? Ja, zijn we allemaal zo voldaan en zo rijk? Er is €5 beschikbaar. Schamen jullie allemaal voor elkaar of iets dergelijks? Hier ligt het. Ja, Erika. Geweldig. We zitten allemaal zo in de preekmodus, mensen. We zitten allemaal zo in de spreekmodus. Van, oh ja, dat is niet voor mij. Met die €5, met die genade. Weet je, het is nu van Erika. Ik heb het gegeven. Hoe moeilijk is het nog voor God om zijn genade aan jou kwijt te raken, om het te geven. Dit is heel illustratief. Dat iedereen zit. En als je heel reformatorisch opgevoed bent, dan zeg je... ja, maar ik kan er niks voor doen, hoor. God moet het voor mij doen, weet je wel. Hé, je moet het wel pakken. Je moet het wel nemen. Je moet in je roeping en je bestemming gaan staan. Hij heeft iedereen geroepen, staat er in de Bijbel. Jij bent geroepen. Ga in je bestemming staan. Ja, Heer, zo u wil en wij leven. Alsjeblieft, zeg, scheid er toch mee uit. Ik word er echt boos om af en toe. Hoe mensen zeggen van, als u mij in de geest wil vervullen. Je bent een koningskind, dat is een aanbetaling waarin alles besloten ligt. Wat jij nodig hebt om dit leven te leven in een overwinningsleven. Als een koningskind, als een overwinnaar. En dan zeggen mensen, ja, ik weet niet of dat voor mij gegeven is. Word wakker, kom op. Dit woord is waar, je gelooft het eigenlijk niet. Het klinkt allemaal heel erg vroom, het klinkt allemaal heel erg heilig enzovoort. En heel bescheiden enzovoort. Maar je bent niet in de waarheid. Je bent buiten de waarheid als je niet die genade pakt. Als je niet zegt van, hey, ik verdien er niks van. Erika had er niks voor gedaan om die 5 euro te pakken. Ze verdiende het niet, maar ze kreeg het wel. Weet je, en daar kan zij iets leuks voor gaan doen. Ga er iets leuks voor doen. En er zijn zoveel weerstanden om genade te pakken in ons leven. Dat we ons schamen. Wat zouden andere mensen denken? Of nee, dat heb ik niet nodig. Ik heb echt genoeg. Nou, dan heb je het mis. Dan moet je nog een stukje wet hebben op je leven. Als jij denkt dat jij de genade van Christus niet nodig hebt, dan ga ik nog een aantal wetten met je lezen. Want weet je wie er echt voor Gods aangezicht mocht verschijnen? In de tempel. Dat was iemand zonder lek of gebrek. Ik zou niet in aanmerking komen, want ik ben linkshandig. Alle linkshandigen, weg ermee. Iedereen met een vlekje op zijn huid, weg ermee. Dat mochten alleen de mensen zijn die heel puur, heel zuiver waren. Die daar echt op uitgekozen werden. Iedereen van de juiste geboorte. Dus de andere mensen, verkeerd geboren. Zijn hier Joodse mensen van de juiste afstemming van Levi misschien? Die zouden nog in aanmerking komen. Nee, niet? Nou, allemaal afgewezen. Je mogen niet in de aanwezigheid van God komen. Dat is de wet van God. De wet van God wijst je erop dat je dat niet verdiend hebt. Dus als je denkt van, oh, ik verdien het, dan heeft de wet wel degelijk kracht. Maar verder moeten we de wet in genade lezen. Ik neem aan dat er geen vaders meer zijn die als hun zoon opstandig is tegen hun, ik heb mijn zoon bij me, meenemen naar de poort en daar veroordelend ten overstaan van de oudste zeggen van, deze zoon heeft gezondigd, want hij is opstandig geweest tegen zijn vader en dan moet hij gestenigd worden. Twee keer. Hij is weer opgestaan dan. Die wet die geldt niet meer, toch? Hoop ik. Als we dat nu zouden doen, dan zou er een wet van het land gaan gelden dat ik een moordenaar was. We zijn onder de wet van genade. Maar weet je, als je wil weten waarom je dat nodig hebt, genade, en waar je tekort schiet en waarom je dat niet verdiend hebt, dan mag je die oude wet nemen. Een hele hoop kerk pakken weer de oude wet. Pakken de 10 geboden, gaan ze opplakken op de muur enzovoort. En 10 geboden zijn prima, de wet is prima. Maar je kunt hem alleen maar lezen in genade als je gepakt hebt de genade van God. Want die was heel kostbaar. Je kunt er zelf niks aan veranderen. Weet je wat nog veel mooier is? Overtreffende trap. Even wat drinken, hoor.
Het zal wel heerlijk fris zijn.
Eigenlijk is genade zo'n buswoord, weet je wel. Zo'n kerkwoord geworden. Waar denken jullie aan bij genade? Roep eens wat. Ze zeggen in de kerk genade. Wat is genade? Ik wil hem een beetje uitpakken namelijk. Vergeving van zonde. Amen, broer. Zo is dat. Halleluja. Er zit geen strikvraag. Dit keer geen dubbele bodem. Helemaal. Het krijgen wat je niet verdient. Halleluja. Ja. Waar werkt genade nog meer in door in ons leven? Wat is het? Ja. Verbreking van schuld. Ja. Was het alleen in het Nieuwe Testament? Denken een hele hoop mensen. Genade bestond ook in het Oude Testament. Gelukkig wel. Dus we hebben soms een heel smal beeld op genade. Hè? Van amazing grace, I once was lost. but now I'm found. I was blind, but now I see. Weet je, en dat is geweldig. Hè? De reddingsgenade van God is geweldig. Hè? Daar doe ik niks aan af. Weet je, dat is ook het mooiste en dat is het centrale thema waarom we bij elkaar komen. Maar er bestaat ook zoiets als algemene genade van God. En als de zon schijnt, ja, we hebben nu genoeg zon gehad, maar als er lange regen is geweest en het zonnetje breekt uit en de wind gaat anders waaien en temperatuurtjes worden weer lekker, en dan gaan we allemaal lekker naar de tuin en gaan we lekker op je balkon of wat dan ook, ga je in de zon zitten. Dat doen de goede en de slechte. De Bijbel spreekt erover dat hij zijn zon op laat gaan over de goede en de slechte mensen. Mensen die goed doen en die slecht doen. En als je heel eerlijk bent, is dat mensen die heel veel slecht doen en mensen die een klein beetje slecht doen. Ik geloof niet zo in een wereld waarin slechte mensen zijn alleen maar, waarin die uit twee delen bestaat, uit de mensen die slecht zijn en de mensen die goed zijn. Als je heel eerlijk kijkt, dan Jezus zegt van, hoewel gij weet, hoewel gij slecht zijt, toch nog goede gaven voor je zoon weet voor te brengen. Weet je, uiteindelijk zijn we als kleuters die staan op te scheppen van, ja, maar ik ben net iets groter. Ik kan net over het randje heen kijken. En uiteindelijk hebben we het nodig, schieten we allemaal tekort in onze afmeting, in onze grootte. En hebben we nodig dat we geholpen worden en op de schouders van papa geholpen worden. Weet je, Amazing Grace is geweldig, maar er is ook algemene genade. En dat is goed nieuws voor de wereld. Jullie hebben goed nieuws voor de wereld. Iedereen weet eigenlijk al Gods genade te waarderen. Lekker vers gebakken brood. Als ik naar school, naar mijn werk op de handen fiets, dan zit er zo'n broodfabriek, weet je wel. Daar ergens op het broek. En af en toe als de lucht goed staat, krijg ik spontaan trek als ik op de fiets zit. Vers brood. Jullie hebben vers brood. Dat is de algemene genade van God. Mensen weten, alhoewel ze slecht zijn, weten ze toch het goede te waarderen. Want dat is ingebakken. God heeft verlangens gegeven die goed zijn om te bevredigen. Alle verlangens, inclusief seksualiteit, inclusief eten. En ja, natuurlijk gaan mensen daar perverse en verkeerde invullingen aan geven. Maar uiteindelijk kun je met iedereen in gesprek komen over de genade van God. En de meeste mensen pakken het ook nog. Op straat staan is hartstikke leuk. We staan regelmatig nu op straat met onze gemeente. En weet je, ik word gezegend door de gesprekken met de mensen die ik heb. En ze bedanken me na afloop van, wat een mooi gesprek was dit. En het is niet gelijk dat mensen dan zeggen van, oh, ik ga Amazing Grace op mijn knieën. Soms ook hoor. Soms geven ze hun hart aan de Heer. Dan zijn ze daar aan toe. Maar je begint op die eerste vorm van genade, de algemene genade van God. Hij is genadig en hij is steeds opnieuw genadig. We leven echt onder een genadige God. Dus Amazing Grace, dat is de tweede. En waar ik lang over heb gedaan en wat ik moest ontdekken, staat in 1 Korintiërs 12 vers 6. Het is één God die ze allemaal bij iedereen teweeg brengt. Het gaat over de genadegaven. En de genadewerken ook wel genoemd. 1 Korintiërs 12 vers 6 als je dat na wil lezen. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Nou, wat daar staat, hè, als ik dat dan woordelijk ga analyseren, als je 1 Korintiërs 12 vers 6 erbij zou pakken, hoeft niet hoor, want het is een zijspoortje in die zin, maar het gaat even voor de onderbouwing van genadegaven. Er is één God die ze allemaal, dus alle gaven, ik heb zelf gaventesten gedaan van Christian Schwartz en uitgezocht, wat is jouw gave? Nou, en dan dachten we, oh ja, dat is wel mijn gave van hulpvaardigheid, maar de andere niet. Of hè, dan kon je daar ook mee achter verschuilen van, hey, dat heb ik niet, dat is niet mijn genadegave. Nou, ja, hij doet ze allemaal bij iedereen teweeg brengen. Dus niet bij één persoon alleen maar. Bij iedereen. En dan gaat het verder. In een enkeling is de geest zichtbaar aan het werk. Nee, staat er niet. De mensen die aan het mee waren. Wat staat er? Erika heeft hem al.
In ieder.
Ja. Is de geest zichtbaar aan het werk. Wie werkt er? De geest werkt ten bate van de ander, staat er in jouw vertaling. Ik weet niet welke vertalingen je hebt. Ja, Herziene staat de vertaling. Ik heb de NBV, dat hebben we ooit eens een keer afgesproken, dat we daaruit spreken. Maar af en toe denk ik wel eens van, ja, niet bewust verkeerd. Dat is de NBV. Want als je de grondtekst ernaast leest, dan zitten er toch heel wat foutjes in. Maar goed, dit is gecheckt door de grondtekst. ten bate van de gemeente, dus ten bate van een ieder. Algemene genade. Ik gooi hem op de grond. Kun jij hem pakken? Kun je genieten van wat je hebt? Familie, vrienden. Relaties. Bezittingen. Bezittingen zijn niet verkeerd in Gods ogen. Als ze een vervuller worden voor jou, voor je andere behoeften. Je hebt mensen die koopziek zijn. Die als ze niks gekocht hebben, als ze niks nieuws hebben in de kast van kleding. Of dat ze zich onrustig voelen en dat wordt aangewakkerd. Er zitten gedragspsychologen op die jou tekort iedere keer in stand willen houden. Die willen dat je iedere keer blijft kopen. En dat je anders gewoon niet blij en vrolijk kunt zijn. Weet je, geen kleding kan jouw vreugde vervullen. Maar bezit op zich, kun jij het aanvaarden als genade van God? Als algemene genade? Kun je nog danken voor de algemene genade van God? Kun je daar nog zeggen van, dank u Heer voor deze heerlijke boterham. Dank u Heer voor dit geweldige licht om ons heen, voor de lente, voor de zomer die er komt. Dank u Heer voor de schepping. Dank u Heer voor uw geweldige dingen die u allemaal op mijn pad geeft. Voor de mensen om mij heen. Zelfs de moeilijke collega's zijn van God gegeven. Op je werk of op school. Dank hem ervoor. Kun je hem nog danken na de algemene genade kun je hem danken voor de redding. Als je bedenkt van Heer, ik hoef niks te doen. Het is allemaal volbracht. Het is het volbrachte werk van God. Kun je dat nog aanpakken? Ik ben in het tegenovergestelde gekomen van dood, duisternis, van zorg, van kleinheid, van minder, van opgesloten zitten. Dat is genade. Heb je niks voor gedaan, dan krijg je gewoon. En kun je hem danken voor, dank u Heer, dat ik niet werkloos hoef te zijn in uw koninkrijk. Maar dat ik genadegaven mag ontwikkelen. Ik mag profiteren in uw naam. Iedere keer als je bij elkaar bent, spreekt de Heer. Een teken dat hij levend is, is dat hij sprekend is in jullie midden. En als dat niet zo is, dan is er iets mis in de gemeente. Profetie hoort te werken volgens de Bijbel. Er staat hier in het gedeelte dat het profetische werkt in jouw leven. En daarvoor hoef je niet een grote profeet te hebben. Sterker nog, ik denk dat we eigenlijk, als we in de geest zouden zijn, allemaal de stem van God kunnen verstaan op enige manier. Andere preek, ga ik het nu niet over hebben. Waar komt nu het probleem? Het probleem komt erin dat mensen genade, die verschillende genades, gaan mixen. En dan zeg je van, ja, weet je, God heeft redding. Hij redt je uit van de dood. I once was lost, but now I'm found. En dan zeggen andere mensen, ja, maar God is goed voor iedereen toch, als hij een goede vader is. Zie je wat ze doen? Ze pakken de algemene genade die over iedereen uitgestort wordt. En ze gaan die verwarren met de reddende genade van God, die stier van het kruis. En daarmee de weg openmaakte. Of je zegt van, ik vind het zo gaaf hè, om te helpen in het koninkrijk van God. Laatst hebben we nog weer opwekkingsconferentie gehad. En je ziet daar mensen echt bikkelen, hoor. Met dit weer, met stage barriers lopen, helemaal onder het stof. Helemaal in de zweet. En ze stralen van oor tot oor. Ze zijn helemaal blij. Nou, dat kan alleen maar de Heilige Geest zijn, zou ik zeggen. Want op een gewoon festival in de wereld staan ze echt niet zo blij te helpen. Nee, er moet iets van de geest in zitten. En als je dat zegt van, ja, ik doe dat heerlijk voor de Heer, dan kun je zeggen van, je kunt helemaal niks voor de Heer doen. De Heer heeft alles al. Welke genadesoort verwar ik dan met de genade werken? Nee, dat is dus genade werken als je staat te helpen. Welke haal ik er dan doorheen? De genade redding. De redding. Daar kun je niks voor doen. Kun je niks voor bewerken. Maar genade werken mag je wel gewoon uitvoeren. Zo worden ze de hele tijd tegen elkaar uitgespeeld. Nou, weet je, ik ga afronden. Ik kan er nog heel veel over zeggen namelijk. Maar dat ga ik niet doen. Ik wil afronden met een paar teksten gewoon te lezen. Ik doe het omgekeerd. Efeziërs 2 vers 5, laten we die samen lezen en laten we ons daarover verblijden, want dan ga je het ook zien wat genade is. Efeziërs kun je dit weer ontvangen. Ik wil die tekst gewoon neergooien als meer dan een 5 euro briefje. Kijken of je dit kunt pakken. Of je bereid bent om uit je comfortzone te komen of uit je schaamte te komen. Schaamte is een vorm van egoïsme. Als je niet durft uit te spreken in het midden van de gemeente of in het midden van een groep, dan spaar je jezelf. En daar moet je van bekeren. Het is even heel hard dat ik dat zeg. Maar mensen die niks durven te zeggen in een grotere groep, die zijn zo gehecht aan hun eigen veiligheid, want ze willen geen fouten maken, ze willen niet afgaan, zeg maar. Dus jouw eigen persoontje staat zo centraal dat je niet bereid bent het risico te nemen om je uit te spreken. Het is een zonde die niet veel herkend wordt in de kerken en in de gemeentes. Want in de religieuze situaties is het allemaal, hou je mond dicht, ga netjes op een stoel zitten, wees passief, doe niks. En er is maar één weg om eruit te komen, dat is je te bekeren van je egoïsme. Hij heeft ons gemaakt. Ja, sorry dat ik even heel hard tekeer ga. Efeziërs 2 vers 5. Hij heeft ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Stroomvol met leven. Je kunt het iedere ochtend zelf pakken. Dan hoef je niet naar de kerk te gaan. Je moet nooit naar de kerk gaan. Je moet de kerk meenemen naar hier. Naar het wijkcentrumpje of hoe het ook heet. Weet je, je moet kerk bij jezelf. Jij bent de kerk op de plek waar je gesteld bent. Je neemt dat leven mee op zondagochtend om het hier te vieren met elkaar. Maar je gaat niet uit de kerk weg. Neem kerk mee naar je huis. Wees kerk. Ook u bent nu door zijn genade gered. Wauw, u bent gered door de genade. Dit is echt de reddende genade van Christus. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. En een plaats gegeven in de hemelsfeer. Wij hoeven ons niet alleen maar hier te bewegen, maar we mogen ook in de hemelse gewesten bewegen. In Christus Jezus. En daarvoor moet je niet zeggen van, oh maar Heer, als u dat wilt doen, dan doet u dat maar en dan openbaart u dat maar. Nee, daarvoor moet je een keuze maken om te komen en dat briefje te pakken en te zeggen, het is van mij, ga op die belofte staan. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe groot is zijn genade? Overweldigend rijk. Dat is een woord, als je dat gaat nazoeken, dat is schandalig rijk. Schat, hemeltje rijk. Dat is zo'n soort, je hebt zo'n kaston van de postcode loterijen. Ik hou helemaal niet van loterijen, ik ben daar echt vervent tegenstander van. Maar ik vind het dan wel gaaf dat ze die foto's overal laten zien. En zijn mensen helemaal blij. Wow, zo'n grote check. Dat gaan jullie met de Open Doors sponsorlopen doen. Wow, dat gevoel. Overweldigend rijk. Je bent overweldigend rijk. Dat is in je, op je rekening staat het. Maar weet je, er zijn ook heel veel zwervers die mentaal in de war zijn. En dan blijkt bij hun overlijden of als ze hulp krijgen, Esther, mevrouw, die doet dat natuurlijk wel, dat ze helemaal niet arm zijn. Ze hadden het vermogen niet meer om de uitkering die dan doorgestort is of iets dergelijks, om die op te nemen. Er zijn nog middelen aanwezig. Komt niet heel vaak voor. Vaak is er verslavingsproblematiek, is alles helemaal leeg en is er schuldenproblematiek. Maar een enkele keer komt het voor dat mensen rijk zijn, maar niet het vermogen hebben om de rijkdom op te nemen. Zo zijn wij ook mensen als christenen. Wij zijn rijk, maar we kunnen het niet meer pakken. We kunnen niet meer de overweldigende rijkdom toepassen op ons dagelijks leven. Door genade bent u immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Nee, niemand kan zich erop laten voorstaan. Het is van God. Hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn in Christus Jezus. Geschapen om de weg te gaan van de goede daad die God mogelijk heeft gemaakt. Zie je dat? Je kunt er niks van doen. Maar waarom was het? Zodat jij ging werken. En ik geloof niet uit genade uitwerken, maar ik geloof wel in genade werken. Ja, ingewikkeld hè. Dit is ook lastig om te pakken. Wat moet je dus doen? Je moet er niks voor je genade doen van redding, maar je moet alles doen voor je werk, voor je genade werken. Daarvoor moet je je inspannen. Daarvoor moest Erika naar voren komen. Daarvoor moest je bukken naar de grond. En dan moest ze denken van, nou, het kan me niet schelen wat de rest doet. En weet je, dat is met genade werken ook zo. Dan moet je denken, het kan me niet schelen wat de rest ervan vindt. Als ik Gods profetie ga doorgeven, en ik weet dat God aan de gemeente profeten heeft gegeven, apostelen, leraren, herders, dat is werkzaam, mensen. Er zijn hier evangelisten. Er zijn hier mensen die in die genade werken moeten uitstappen. En ik roep je vanochtend op om je uit te spreken. Om te stoppen met je eigen gerichtheid. Van wat zouden de anderen denken? oh, maar dan moet ik eerst in een ambt gaan staan. Of, oh, dan moet ik eerst aangewezen zijn. Onzin. Onzin, onzin, onzin. Lever dat in. Jij hebt de roeping op je leven. Jij hebt een roeping om te lopen in de genadewerken die God heeft beschikbaar gesteld. Die hij van tevoren heeft bedacht. Het is hij die werkt. Niet jijzelf, maar het is zijn genade die jou in beweging brengt. En in beweging houdt. Keer je af, laat je dopen, roep aan en laat het schenken. Ik ga even een korte... shortcut maken hier. Romeinen 10 zegt, dat is de allerlaatste tekst, spreken ze. Je hebt altijd een laatste punt na het laatste punt. En het laatste punt wat nog weer in 7 punten uiteen gaat. Dat is altijd een risico. Romeinen 10 vers 8 zegt, de boodschap van het geloof dat wij u verkondigen is dicht bij u. Je kunt bij de waarde staan. Boodschap van geloof. Je kunt er vlakbij staan en het toch niet grijpen. Je kunt in de kerk zitten, zoveel als je wil, en het toch niet grijpen. Maar er staat erna, hè, van wat je moet doen in Romeinen 10 vers 8 tot en met 10. Als u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als u met uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als u met uw mond beleidt, wordt u gered. Soms vraag ik me wel eens af of je echt in nood bent gekomen. Ik heb in een chemische fabriek gewerkt. Bij een benzeentank, tankenpark, allemaal benzine en allerlei brandbare stoffen. En er brak brand uit. Weet je wat er dan gebeurt? Ja, het alarm gaat af. Ja, de brandweer komt en de mensen rennen weg. We waren mensen kwijt. Die waren in paniek, waren ze het terrein afgerend. Geheel tegen de regels in. Je moet naar de verzamelplek toe. En die brandweercommandant staat te roepen, is iedereen uit het gebouw? Ja, ik weet het niet. Hoezo weet je niet? Je moet tellen. Dat gaat niet even makkelijk, maar dat gaat echt roepend. Dat is spannend. We staan op het punt van een grote uitslaande brand. En als het bij de tankenpark komt, dan explodeert hij. Dat was echt spannend, die situatie. Zo spannend is het ook voor jouw leven. En soms voelt dat niet zo. Dat het risico groot is, dat de belangen groot zijn. Wat ga je doen als er brand is? Je roept het uit. Je maakt alarm. Je roept het uit. Dat is wat de apostel Paulus hier in Romeinen voor heeft. Hij zegt, je met je mond beleidt dat Jezus de Heer is en met je hart gelooft. Met je mond. Er is dus redding in je mond, in je daden, in je handelen. En een hele hoop mensen die denken dat denken genoeg is. Ze zeggen van, nou maar, ik denk fijne dingen. Ik denk aan redding. Ik denk dat ik mijn leven overgeef. Dat is niet genoeg. Je moet het ook uitspreken. Als we samenkomen, spreken we redding en genade over elkaar uit. Dan als we ergens rondlopen, over straat of wat dan ook, mag je redding uitspreken. Je hebt je mond gekregen, je kunt ook niet eten met je mond dicht. Dus genade krijg je door te spreken en niet alleen maar te denken. Denken is belangrijk, spreken is belangrijk. Genade krijg je niet door alleen maar te beloven. Sommige mensen denken van, oh, maar ik ga beloven goed te leven. Dat is niet genoeg. Genade krijg je niet door alleen maar te geloven. Genade krijg je niet alleen maar door te werken. Weet je, God wil dat het samenwerkt, dat je samenwerkt om die rijkdom ook te pakken. En wat dat betreft is iets nodig wat jij doet. Dat zegt de Romeinen 10 tekst hier. Die zegt, jij moet eigenlijk iets doen. En ik ga het niet invullen voor jullie allemaal. Maar ik wil een tijd nemen om daar nu over te denken. En dan zo meteen even met je buurman of je buurvrouw, waar je gemakkelijk mee voelt, rustig even over te spreken. Dat brengt je even misschien uit je comfortzone. Er zijn een hele hoop mensen die zeggen van, ja, ik zet wel een worship cd'tje op. En dan voel ik me weer zo goed. Wat moet jij nou doen om de genade te pakken? Dat is meer dan een worship cd'tje opzetten. Het kan zijn dat je genadewerken mist, maar die je wel moet gaan doen. En er is zo'n gevaar, als ik hier heb gesproken vanochtend over genade, dat je het laat liggen. Dat je er gewoon overheen stapt. Je zegt van, zo, was weer een preek. Typisch Ludolf preek. Typisch weer zijn ding. Ik wil dat jouw ding vanochtend meeneemt. Dat je jouw waardebriefje meeneemt.
Mag ik vragen?
Ja.
Hoe komt het dat we zo gericht zijn dan op zonde? Zonde die we dan vanuit de genade dan toch nog begaan en steeds verleden. Dat bedoel jij wat?
Ja.
We kunnen niet echt geloven dat het al helemaal ingewisseld is.
Ja. Ja.
Ja. Terwijl we misschien wel een jak hebben staan aan genade, willen we met 100 euro proberen hetzelfde te regelen.
Ja. Ja.
En dat geeft ons een bepaalde kramp steeds. En dat slaat ons lam.
Ja.
Dan zijn we helemaal niet blij.
Ja.
Dan is het allemaal van.
Ja, de vraag stellen is bijna beantwoorden, toch? Ja. En waar het vandaan komt, ik heb wel een vermoeden hoor, maar. Ik denk dat als je daar nog heel erg mee bezig bent, dat je moet gaan kijken. Hè, van, voor mij is de bekering is een verandering van het centrum van je leven. Wij worden allemaal geboren met het centrum in onszelf. Als vleeselijke mensen. En kijk maar naar een klein babytje. We verwijten dat niet. Maar als hij 20 is en hij doet het nog steeds. Ik heb honger, ik wil eten, ik moet verschoond worden of iets dergelijks. Weet je, dan zeggen we van ja, dat is nou niet helemaal meer het gedrag van een 20-jarige, zeg maar. Ja, dus daarom, we vinden dat normaal, maar je begint in je vlees en al je zintuigen die voeden jou met prikkels. En daar leef je op en dat is egocentrisch, het is op jezelf gericht. Het vlees is altijd op jezelf gericht. Het vlees is niet per definitie zonde. Maar op het moment dat je kiest om een geestelijk leven op te pakken, zoals Jezus in Johannes 3 zegt van, tegen Nicodemus. Dit nu is dat je opnieuw geboren wordt in de geest, dan word je opnieuw geboren. Verandert je centrum van je bestaan, verandert naar de geest. En dan kun je dus zitten zingen in de gevangenis terwijl je gegezeld en geboeid bent. En dan gaan opeens die gevangenisdeuren open. Of niet, hè? Want een aantal die gingen ook dood. Weet je? Wat is nou het ergste wat een geestelijk mens kan overkomen? Dus dat die Christus kwijtraakt. Maar hier op aarde zou het dan nog kunnen zijn dat je gegezeld wordt en gekruisigd wordt. Zoals een hele hoop discipelen gekruisigd werden. En een gruwelijke dood stierven. Weet je, dat is naar. Dat is hartstikke vervelend wat ze kan overkomen. Maar het getuigenis van de eerste kerk was dat ze dat zingend deden. Omdat ze leefden niet meer in hun vlees, maar dat ze leefden in de geest. En het is heel gevaarlijk om te zeggen, want we weten niet wat er komt als je zelf lijden ervaart. En als je zelf in je vlees een aanval krijgt, of dat je in elkaar getimmerd wordt of iets dergelijks. Ik weet niet hoe ik zou reageren. Ik heb dat nooit bij de hand gehad. Maar ik heb die keuze gemaakt om te leven in de geest. Dat zou mijn antwoord zijn. En verder hoeven we ook niet naïef te zijn dat er zijn ook geesten werken in gedachten. Dus ik denk dat de boze werkt in gedachten en iedere keer wil aanklagen. En aanklacht wil geven. Iedere keer weer terug wil halen van dat ongeloof. Het is eigenlijk ongeloof. Je gelooft niet dat Christus genoeg was voor jouw leven. Nou, een beetje lang antwoord, maar. Ja, oh, gênant, ja.
Hoe zit dat dan, hè?
Super gênant. Ik ben vrijdag echt heel erg uit mijn slof geschoten tegen iemand. En dat was niet redelijk meer, weet je wel. Het was zo fout. Ja. en dan ben je voorganger van een gemeente. En het is een trouwlid die zich hartstikke goed inzet. Maar bepaalde patronen heeft die bij mij echt helemaal in mijn allergie zaten. En daar ging die weer, weet je wel. En ik ging er even overheen. Zo'n situatie bedoel je?
Ja.
Dat is heel gênant. Ja, weet je, wat zou jouw oplossing zijn? Mag ik hem terugvragen?
Dat je toch een orde maakt met hem. Maar dan voel je ook met die God weer, alsof je er opnieuw begint. Dan kan ik die genade.
Ja.
Wat minder accepteren. Want als christen val ik onder de zonde, maar dat is een hele moeilijke, want ik doe andere dingen.
Ja.
Die eigenlijk wel heel gelijk op.
Nou, een hele hoop christenen denken dan dat je opnieuw Christus weer kruisigt. Christus is van het kruis. Hij heeft alles al betaald. Dat is het goede nieuws daarin. Dus er is geen afstand meer tussen God en jou. Alleen, je pakt de genade niet. Je gaat niet staan in die genade. En wat ik heb gedaan is in ieder geval het met die persoon in orde gemaakt. En wat is het geweldig om dan samen te weten van, het is goed. Weet je wel, we hebben het er niet meer over. Dus dat wordt in de kerk wel eens door elkaar ingehaald. En dan wordt er gezegd van enkelzijdige vergeving of dubbelzijdige, wederkerige vergeving. Nou, dit was wederkerig dan. En dan komt God met genade. En wat is dat ook wel weer heerlijk om te ontvangen. Want ik heb dan een behoefte aan vergeving, aan waardering, er zat een behoefte onder. En voor iedere behoefte heeft God een vervuller gegeven, die juist is. Op een juiste manier. Dus strijd niet tegen je verlangens. Een hele hoop religieuze mensen strijden tegen verlangens. Ik moet niet meer denken aan seks. Ik moet niet meer denken aan eten, want ik ben aan het afvallen. Ik moet niet meer denken aan lui zijn. Of gemak of dat soort dingen. Dat mag dan allemaal niet meer. Weet je, God heeft onder dat verlangen heeft hij iets moois liggen waar hij een vervuller voor heeft. Ja?
Ja. Dat je gewoon
je
relatie weer gewoon goed houdt. En
net als kinderen. Ja. Je schiet tekort.
Ja.
Dus vanochtend ben ik alweer tekort geschoten. En als je zo gaat leven van, oh maar ik moet alles beleiden. Dan heb je eentje genoemd. 2, 3, 4. Maar je bent er nog 99 of 98 of 97 vergeten. Dus een hele hoop mensen komen heel eind hoor in beleiden. Echt serieus. Maar er zijn dingen die nog buiten jouw blikveld zijn. En ik ben een voorstander van beleiden. Ja, dus als je dingen ziet, dan is het heel krachtig om daarin te verbreken. Zeker egoïsme, als je op jezelf gericht bent. Als je angsten hebt die je vasthouden, mag je dat verbreken. Mag je zeggen, Heer, ik wil vrij zijn. Want dat is dan het verlangen. Iedereen heeft ten diepste een verlangen om vrij te zijn. Sommige mensen gebruiken de drugs voor. Andere mensen moeten heel vaak op vakantie. Het zijn allemaal verlangens die te maken hebben met het pure verlangen om vrij te zijn. En God maakt ons echt vrij. Dat is geweldig, toch?
Ook kan het wel zijn dat christenen dus zulke dingen wat toch nog mee beheerd zijn in stappen.
Ja.
Wat is dan, waar heb je dan misschien afstand van?
Ik denk dat wij een beetje oud en nieuw door elkaar heen husselen te veel. Dat we weer het Oude Testament op lezen af en toe. En dan denken van, oh ja, dat is ook belangrijk. Ook dat is een goed leven. Ik sprak iemand die van christen ontdekt had dat hij Joodse roots had. En toen ging hij weer allemaal Joodse regeltjes naleven. Voor je het weet zit je in Deuteronomium te lezen. En Deuteronomium lees ik met plezier. Hè? Ik verslind mijn Bijbel. Maar als ik dat lees, dan weet ik. Gisteren las ik iets van de ballingschap van de Israëlieten. Weet je, de Israëlieten hadden het ook wel zo bond gemaakt, maar die hadden het wel zo erg gemaakt dat er niets anders overbleef dan ze weg te sturen naar een ander land. En dat was nog genadig, want eigenlijk hadden ze zich verbonden aan dat ze de dood verdienden. Doodstraf. En dat is vergelijkbaar met een chirurg. Hè? Vroeger had je chirurgen die snijdend kanker bestreden in lichamen. Dus alles wat ze konden vinden aan gezwellen werd weggesneden. En werd geamputeerd. En dan was op zo'n moment is zo'n arts niet strafbaar als die opeens een orgaan wegsnijdt bij iemand. Moet je niet naproberen zomaar. Maar in de oude wet was het nodig dat er geamputeerd werd. Als je zoon dat had gedaan, opstandig was geweest, moest die uitgeroeid worden. Dat was de enige oplossing tegen het woekeren van het kankergezwel. Hè, om een vergelijking te geven. Tegenwoordig hebben we genade. En genade is het medicijn. Want die gaat staan in wat er kapot gemaakt is. En wat er dysfunctioneel is in mensenlevens. En dan zou het onzin zijn als je opeens nog zou zeggen van, hé, nu gaan we stenigen. Nu gaan we amputeren. Dus volgens mij is de mengvorm van aan de ene kant de oude methode pakken. En aan de andere kant wel kennen de genade van redding.
Eigenlijk de straf die wij aan onszelf geven als je als christen zondigt, dat is eigenlijk vanuit het Oude Testament. We pakken onszelf veel te hard aan.
God ziet ons in liefde aan. Ja, en we kunnen maar moeilijk liefde en goedheid ontvangen. Dus als er iets goeds aangeboden is, kun je het maar heel, heel, ja. Ja.
En dat je gelooft dat je als christen, als je zondigt, dat je vergeving krijgt. Dat is moeilijker dan het eerste moment.
Is eigenlijk ongeloof, hè?
Ja. Ja. Dat kan toch niet meer, ik ben al jaren in de Heer. En moet je mij nou de mist in zien gaan?
Ja.
Daar hebben we moeite mee. En dan gaan we een beetje verlammen en een beetje, ja.
En we... Dit klopt niet. Kijk nou eens. Ja. Dit zou het moeten zijn. Dat levert het op.
Ja. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, er staat zoveel op de bank, dat ook de soms die je begaat of gaat begaan als christen,
ja.
Vergeet.
Ja. Ja, en dat geldt de andere kant om ook. Ik ben in Yad Vashem, het herdenkingsmuseum in Jeruzalem geweest. En ik kwam daaruit geschokt. Absoluut geschokt over hoe goede burgers mee kunnen gaan in een doortrapt duivelsplan om zoveel mensen te vermoorden, de Joden. De mens was tot meer in staat dan ik had gedacht aan slechte dingen, aan narigheid. En wij hebben vaak daar een overschatting van dat wij daarin niet mee zouden lopen als mensen en daar niet zo slecht zouden wij niet zijn. Wij vergelijken ons vaak met een slechte iemand en zeggen nou, zo slecht zijn we nou ook weer niet. Als je echt in Gods licht gaat staan, dan zie je opeens, ik ben tot veel slechter in staat dan dat ik had gedacht. En dat is schokkend over je eigen persoon. Als ik in een andere context, in een andere tijd was geboren, hey, guilty, weet je wel, schuldig. En het is Gods genade dat je nog niet zo ver gezakt bent dan waarschijnlijk. Dat klinkt nu even heel hard aan de andere kant, maar dat is wel een feit. Als ik naar de CMO, de crisisopvang van de daklozen, kijk van mevrouw, van Esther, dan komen mensen daar aan met verslavingsproblematiek. En psychiatrisch is gewoon vast te stellen dat ze vaak ook met zelfmedicatie bezig gegaan zijn, doordat er een psychische deformatie in hun hoofd zit. Er is iets wat maakt dat ze grijpen naar, ik ga maar blowen, ik ga maar pillen nemen, ik ga maar uiteindelijk GMB, ik weet niet of je dat wat zegt, maar het is een verschrikkelijke drugs die telkens meer vraagt, meer vraagt, meer vraagt. Om maar te kunnen slapen. Als je met de mensen echt gaat praten, zeggen ze van, anders kon ik niet eens slapen. En hebben zij daarvoor gekozen, ten diepste? Hè? Van ik ga liggen, ik ga slapen. Ik ben heel rustig van mezelf. Iemand anders is misschien heel onrustig. Dus je had ook op een heel andere plek kunnen zijn als je zenuwen en als je windingen van je neurologische banen, als die iets anders hadden gelopen, dan had je heel anders terecht kunnen komen. Had jou ook kunnen overkomen. Als je er zo naar gaat kijken, dan word je wat genadiger. Dat is een mooie slag naar de preek over genade. Maar ik denk dat God veel genadiger is dan dat wij zijn. Voor mensen. En ik geloof zeker in een hel, want dat is een discussiepunt. Hè, van geloof je dan in alverzoening? Nee, ik geloof niet in alverzoening. Maar C.S. Lewis schrijft daarover dat de deuren van de hel aan de binnenkant afgesloten zijn. Satan was perfect geschapen en een perfect, want God maakt alleen maar perfecte dingen. Het perfecte heeft gekozen omdat hij die keuzemogelijkheid had. En die keuzemogelijkheid was goed, maar hij heeft gekozen voor een leven zonder God. Om buiten hem om te gaan leven. En hij wil dat ook aan ons doorzetten. Hij wil ons dat ook voorhouden. Ga zonder God leven. En uiteindelijk zegt God, dan gaat er ook gebeuren wat je zal willen. En wat je verkozen hebt, dat zal gebeuren. En de deuren van de hel zijn daarom vergrendeld aan de binnenkant. Omdat mensen bij hun keuze gezet worden door God. Ze worden gekozen. Ze hebben gekozen voor een leven zonder God. En daar zullen ze dan ook in verblijven tot in eeuwigheid. Dat is verschrikkelijk. Dat is heel erg als je genade mist. Ja. Het is geen populaire boodschap in onze maatschappij, maar het is wel een feit. Ja, ja. Zo lees ik de Bijbel in ieder geval. Maar God zal er alles aan doen, inclusief jij, jijzelf, om dat te voorkomen voor de mensen om je heen. Geweldig, toch? En we hoeven niet dat oordeel over te nemen. Dus God oordeelt, wij oordelen niet. Ik denk, neem maar even een tijd van gebed. Ik wil echt eventjes dat je niet gaat zonder dat je ook een beslissing hebt genomen van ik ga dit genadestuk van mijn leven pakken. Ik kan iedere ochtend kan ik weer nieuwe genade bedenken waarin ik weer iets van de grond opraap wat ik heb laten vallen of wat God heeft aangereikt en wat ik gewoon echt mijn eigen moet maken. Je toe-eigenen. Denk aan dat briefje van 5. En denk aan de gaven en de genadewerken die in de gemeente werken. Of denk aan de redding en de vergeving. Laat onze ogen sluiten. En een moment nemen van, om daarop te richten. Heer Jezus, op dit moment nemen we de tijd. Om genade in de volle omvang te zien. Bedank u voor algemene genade die er is. Dat we hier met elkaar zitten. Met vrienden en broers en zussen onder elkaar. Dat is echt genade van u. Dat u mensen hebt gegeven in onze omgeving. Of dat nou christenen zijn of niet. Ik dank u voor de reddende genade. Sommige mensen van jullie moeten gaan staan in de reddende genade. Worden iedere keer weer aangeklaagd. Kunnen die redding niet grijpen. Kunnen zich daar niet meer blij over maken. Als het je niet meer blij maakt, dat kruis. Waar Christus stierf. Of je hebt iedere keer weer zonden van het kruis afgehaald die van Christus zijn. Die je daarin geleverd had, dan heb je problemen met de reddende genade. Daar heb je behoefte aan op dit moment. Neem het mee naar huis. En sommige mensen hebben behoefte om te gaan staan in een roeping. En ik wil ook mensen zetten in een roeping. De geest wijst mensen aan. Hij maakt aan dat er in de gemeente genoeg is aan profetie, aan hulp, aan leraren, aan apostelen, aan herders. Er is genoeg van. Maar God is geen tekort. Hij heeft overvloedig. Hij heeft schandalig veel. En hij heeft het ook voor jou voorbereid. Zodat je het alleen maar hoeft op te pakken en uit te voeren. En als er iets te binnen komt op dit moment, dan is dat de Heilige Geest. Je kunt denken van nou, het is mijn eigen stem, het is mijn eigen verlangen. Maar dat wat jouw kippenvel geeft, waarvoor je denkt van wat zou dat gaaf zijn. Als ik dat zou gaan oppakken, ga dat doen. Ga het gewoon doen. Ga het doen. Neem het je voor. Neem het je voor om dat te gaan doen. Schrijf het op. Halleluja. Amen.